Goedemorgen, broeders en zusters. Wat mooi dat wij vandaag op deze stille zaterdag mogen nadenken over Pinksteren, over de volle Pinksterzegen, zoals André Murray de volheid van de Heilige Geest beschrijft. En dat is misschien alweer gelijk iets moois, hè, dat we nadenken over Pinksteren tussen kruis en opstanding. En dat is wat uiteindelijk ook de Heilige Geest wil doen, hè, ons het volle zicht geven op het kruis en op de opstanding van de Heer Jezus. En dat we ook gemeenschap krijgen aan het kruis en aan de opstanding van de Heer Jezus. En dat doet de Heilige Geest. Nou, hoe ziet deze dag eruit? Even voor jullie beeldvorming. We gaan straks eerst een klein beetje een theoretisch gedeelte doen. Dan gaan we het tweede gedeelte naar het hart. Maar het eerste gedeelte, dat heeft alles te maken met wie is nou de Heilige Geest en wat zegt de Bijbel nou over zijn persoon en werk. Dan gaan we kijken welke houding wij aan kunnen nemen ten opzichte van de Heilige Geest. En dan gaan we nadenken over de vrucht van de Geest, maar dan vooral ook gewoon van hoe kom je nou tot dat geestvervulde leven waar de Bijbel ons toe oproept. Dus dat is vooral ook echt eerlijk ook naar het hart toe. Nou, dan hebben we onze bemoedigingsuur en dan gaan we vanmiddag heel praktisch nadenken over de gaven van de Heilige Geest. Dat gaat Leander doen. De aard en de definitie in welke gaven zijn er en wat zijn nou jouw gaven. Dus het belooft een hele mooie dag te worden. Nou ja, hier, dat heb ik eigenlijk al gezegd, maar les 1 en les 2. Nou, we beginnen even met een paar stellingen. En dan moet je even je hand in de lucht steken van of je er mee eens bent. Ik vind het fijn dat we vandaag stilstaan bij de Heilige Geest. Nou, dat is prachtig om te horen, daarvoor zijn we er ook, hè? Christenen hebben te weinig oog voor de Heilige Geest. Nou, dan gaat ook wel een redelijk groot gedeelte de handen omhoog. Het nadenken over de Heilige Geest vind ik ook wel spannend. Nou, iets minder handen, hè? Maar wat is dan dat spannende? En de laatste vraag is, de Heilige Geest is niet minder belangrijk dan de Vader en de Zoon. Nou, daar zijn we het allemaal over eens. Yes, ja, inderdaad, Jacob Bouke. Fijn dat je er bent. Goed, wat leeft er in maart? Deze dia, heb ik me voorbereid, de andere dia's. Maar deze dia heb ik vanmorgen gemaakt toen ik vroeg ben opgestaan. En van wat leeft er nou eigenlijk in mijn hart vanmorgen rondom dit thema? Nou, in de eerste plaats is daar bij mij een uitzien naar deze dag. Ik ben echt verwachtingsvol en ik zie het er echt naar uit. Daar heb ik echt om gebeden dat de Heer iets doen zal in onze hart. Hè? Als het gaat over de Heilige Geest, dan denk ik, hè, dat de Geest wil echt bij onze harten uitkomen. En dat betekent dus dat wij ook vanmorgen ook met een open hart moeten luisteren en vanmiddag. Dat we onszelf ter beschikking stellen en dat we zeggen, Heere, praat met mij deze dag. En dan geloof ik dat de Heere zeker wat voor ons in petto heeft. Het tweede is, ik zie er ook wel tegenop, omdat ik weet, het komt van boven. Hè? Dus als je jezelf voorbereidt en je hebt een verlangen en tegelijkertijd zeg je dan ook weer met Corrie ten Boom, Heere, geef dat ik u niet in de weg zal staan. Maar dat ik vanmorgen gewoon een kanaal mag zijn, hè, om bij harten uit te komen. En dat is ook eigenlijk wel een tegenopzien in de zin van, aan de ene kant bevrijdend, God doet het. Maar ja, we zijn ook afhankelijk van of ik mezelf ook te veropen stel, maar ook of wij onszelf te veropen stellen. Nou, als ik nou nadenk over jullie als groep in zijn geheel, en heb ik niemand op het oog, hè, maar dan zeg ik, we zien met elkaar dat God werkt in ons midden. Tegelijkertijd hebben we geen opwekking. Ik heb het meerdere keren meegemaakt dat we conferenties hebben gehad, dat God zo krachtig werkte, dat er verbrokenheid was, verslagenheid van harten, zondebelijdenis, dat er openheid was. Hè? En ik ben ervan overtuigd dat God werkt. Maar als God opwekking en herleving geeft, ja, dan wordt dat cirkeltje om ons heen heel klein. Dan gaat het niet meer over anderen, maar dan gaat het over onszelf. En dan ervaren we, hè, God praat met mij. En dat is mijn verlangen voor deze dag. Hè? En het ligt niet aan God. Wij zijn vaak het probleem. Er staat in de Bijbel dat de Heere, daar gaan we mee afsluiten vanmorgen, stromen van levend water wil geven. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat, ja, als je dan eerlijk bent en daar met elkaar over doorpraat, zijn er ook heel veel christenen die zeggen, ja, dat ervaar ik eigenlijk niet. Nou, dat betekent dat dus dat wij het probleem zijn. Het ligt niet aan God. Nou, ik heb een man van God gekend. Hij leeft nog, Zack Poenen, we lezen ook wat boekjes van hem. En die zei dit, en dat heeft mij destijds diep geraakt. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Kijk, wij willen allemaal graag meer van de Heilige Geest. Ik denk dat niemand van ons zou zeggen, ja, dat wil ik niet. Wij willen allemaal meer van de Heilige Geest. Maar staan wij er ook voor open dat God onze levens breekt? Dat wij een nobody worden? Hè? Dat wij, net als Jacob, aan het einde van onszelf komen. Als je het leven van Jacob gaat bestuderen, was een hele sterke persoonlijkheid. Hij had heel zijn leven, als het ware, gepland. Ook toen Esau op hem afkwam, toen had hij het helder. Hè? Hij stuurde allerlei geschenken vooruit. Totdat hij op een gegeven moment echt merkt van jongens, ik heb niks meer, ik heb alleen God nog. En dat hij dan roept tot God, als hij dan worstelt met God, dat hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Nou, ik hoop dat wij met zo'n verlangen ook hier vandaag mogen zitten. Maar ook de bereidheid dat God ons zal bekrachtigen in de weg van gebrokenheid. Nou, ik denk dat dat heel vaak ook toch wel ontbreekt, dat we nog veel hebben, me, I en myself, hè, dat je zegt van dat het leven nog zo vaak om onszelf gaat. Hè, dus dat we wel vaak overgeestelijk, religieus kunnen doen, maar dat wij onvoldoende beseffen, hè, dat geestvervuld leven heeft te maken met ons dagdagelijkse leven. We hebben toch vaak een beetje het idee dat geestvervuld leven, dat is in de binnenkamer met het woord bezig zijn, heerlijke aanbiddingsliederen zingen, naar een sing ingaan en naar een lofprijsavond gaan. Maar uiteindelijk heeft geestvervuld leven te maken met ons dagdagelijkse leven. En weet je, Zack Poenen gebruikt dat voorbeeld, hij zegt, stel je nou voor, hè, als man en een vrouw, ga ik het even praktisch maken. Als man en vrouw ben je een beetje aan het strijden met elkaar, met de tong. He, je hebt woordenwisselingen met elkaar. Je doet eigenlijk een beetje gewoon lelijk tegen elkaar. Je doet elkaar pijn door elkaar niet op te bouwen, maar met afbrekende woorden. Ja, ontstaat daar een hele nare, kille situatie. Hij zegt, en vervolgens gaat daar ineens de deurbel en je kijkt even door het raam en je schrikt je een hoedje. Het is de buurvrouw. En op datzelfde ogenblik ga je ineens helemaal in een andere stand staan. Alsof er niks aan de hand is. En de buurvrouw, buurvrouw, welkom, kom binnen. Fijn dat je er bent. De hele atmosfeer verandert met de aanwezigheid van de buurvrouw. De tegenwoordigheid van de buurvrouw in jullie midden zorgt ervoor dat ineens de gezichten op een smijl staan, alsof er niks aan de hand was. En dan zegt Zack Poenen, maar hoe komt dat nou? Als je nou weet dat Gods geest in jou woont. Een heilige eregast die voortdurend in de huiskamer in jullie beiden woont. Of in één van ons woont, misschien nog niet in je man. Maar hoe komt het dan dat wij niet in die bewustheid leven? Nou, daar gaat denk ik het geestvervulde leven over, hè. Het heeft te maken met mijn dagdagelijkse leven, met mijn relaties, met de taken die ik heb te vervullen. Dat ik ervaar dat Gods geest erbij is en dat hij gehoorzaamheid van ons vraagt. Nou, er gaat dus ook om een stukje bewustwording vandaag, dat daar ook een prijskaartje aan hangt. Het komt niet zomaar naar ons toe, dat geestvervulde leven. Ik heb verschillende keren met broeder Henk op mannendagen gesproken. En broeder Henk die zei, hè, van vroeger toen ik nog jong was, wilde ik graag met mensen bidden, met mannen bidden. En dan zei ik, wie van jullie wil er meer van de Heilige Geest ontvangen? Dan kan je straks komen voor gebed. Hij zei, nou, heel veel mannen stonden er dan in de rij. Hij zei, maar nu ik ouder geworden ben, dan gaan we straks nog wel 2 uur naartoe. Hij zegt, nu vraag ik, wie is er bereid om meer van zichzelf op het altaar te leggen? Hij zegt, en dan zijn er heel veel minder mannen. Zijn er veel minder mannen die in de rij staan. En dat betekent het prijskaartje. Het vraagt ook iets van ons. Namelijk gehoorzaamheid, algehele overgave, zondebelijdenis, eerlijk worden over de toestand van je eigen hart. In die weg wil God ons zoveel meer geven van zichzelf. Nou, er is ook veel verwarring over de Heilige Geest, hè. Een paar jaar terug waren er hier There is More conferenties, er is meer. En dan is natuurlijk de vraag, wat is dat meer? Als je nou de Heilige Geest hebt ontvangen. Of, en je hebt de Heer Jezus ontvangen. Is er dan meer? Hè? John MacArthur zegt, Christus is genoeg voor leer en leven. En dan zeggen mensen, ja, maar daar is meer. Maar wat is dat meer dan? Dat kan heel veel verwarring geven. Sommigen die zeggen dan, ja, dat heeft alles te maken, hè, met de geestesgaven. Met de profetie, met tongentaal. En dan heb je weer mensen die zeggen, ja, maar we vallen in de geest. Ik bedoel, en dat brengt heel veel mensen in een stuk onzekerheid. Van, nou ja, omdat ik met zulke dingen eigenlijk niet te maken wil hebben. Of dat ik het zelfs in de Bijbel niet terug kan vinden, zoiets als vallen in de geest. Dat ze zeggen van, nou oké, ik hou dan het hele onderwerp maar op afstand. Nou, je ziet dat in elke tijd en een generatie God nieuwe dingen voor het voetlicht brengt. In de reformatie, de rechtvaardiging door het geloof. Later heb je de vergadering van gelovigen, Darby, gehad. Die heeft ja, weer meer zicht op de gemeente gekregen. Nou, in 1906 kwam daar de opkomst van de Pinksterbeweging. Dus er kwam weer meer aandacht voor de Heilige Geest. Nou, dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd. En in 1960 kreeg je de zogenaamde opkomst van de charismatische beweging. Die de charismata, de genadegaven, meer voor het voetlicht wilde brengen. Nou, ik geloof dat in al die bewegingen God zeker heeft gewerkt. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat we geen Christus plus leren. Hè. Het gaat om de Jezus Christus en die gekruist. We zijn zo snel geneigd om te zeggen, ja, het is Christus plus tongentaal. Het is Christus plus Israël. Het is Christus plus, nou, de doop. Nee, het gaat om de Heer Jezus. En al deze thema's dan mogen we naast de Bijbel leggen. Het gaat uiteindelijk erom dat alles vanuit kruis en opstanding naar ons toe komt door de Heilige Geest. Ik zal nooit vergeten dat wij in, ja, ik denk alweer 20 jaar geleden een vergadering hadden met enkele leiders in Nederland, of althans rondom de Haardkruisbeweging. En daar was nog mijn geestelijk vader, dominee Etienne Rieps, bij. En we waren 's morgens aan het ontbijt en net na het ontbijt was hij heel ernstig. Hij zegt, jongens, ik heb vannacht gedroomd. En jullie stonden allemaal als leiders rondom dat kruis, zegt hij. En jullie hadden allemaal een hamer in jullie hand en een heel klein spijkertje. En ieder van jullie was onder in dat kruis een spijkertje eraan bij aan het slaan. Jullie hadden allemaal je eigen plus, je eigen spijkertje. Ja, het is Christus plus, nou ja, en dan je stokpaardje. Maar ik wil jullie zeggen, laat het Jezus Christus alleen zijn. Hè? En ik weet het wel, dan mogen we nadenken over Pinksteren, over de geestesgaven. Dat gaan we vanmiddag doen. Dan kan je nadenken over profetie en tongentaal. Ik denk dat val in de geest niet in de Bijbel terug te vinden is in de zin van, nou ja, hè, ik bedoel het extraordinaire, lach in de geest en al die dingen. Maar daar kunnen we vanmiddag nog over praten. Maar laten wij wel de Heer Jezus centraal blijven stellen, want de geest verheerlijkt altijd de Heer Jezus. Nou, het woord zonder de geest, dat doet ons opdrogen. Sommige mensen die zijn zo bang op een gegeven moment voor de Heilige Geest. Nee, het woord alleen, en ze vergeten de Heilige Geest. Maar als we dat doen, dan drogen we op. Het kan ook zijn dat je zegt, de geest zonder het woord. Dan word je heel erg overgeestelijk, dan kan het je opblazen. Maar uiteindelijk moet het zijn het woord en de Heilige Geest. En dat doet ons opgroeien. Dat doet ons geestelijk groeien. Hè? Woord en geest, die doen ons groeien. Nou, een persoonlijke vraag voordat we verder gaan. Handelingen 19, vers 1 en 2. Pak de Bijbel er maar even bij, dan gaan we dat lezen. Want daar begint het toch eigenlijk. Handelingen 19, vers 1 en 2... Dan lezen wij Gods woord. En dat vraagt een persoonlijke vraag vanmorgen ook even jullie. Ik wilde eerst jullie even in groepjes bij elkaar zetten, maar dan gaat de tijd te snel. Dus ik ga er toch even doorheen, maar je moet er wel een antwoord op geven voor jezelf. Er staat in Handelingen 19 vers 1 en 2. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogere delen van het land betrokken was, in Efeze kwam. En hij trof daar enige discipelen aan. En zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam. En ze zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Nou, de rest laat ik even rusten. Het waren discipelen die gedoopt waren door Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering. Hè? Ze zijn gedoopt met de doop van Johannes, maar het gaat maar nu vooral even over deze vraag. Stel je nou voor, jij krijgt huisbezoek deze week. Of straks in je accountability groep, je bemoedigingsgroep. En je stelt elkaar deze vraag, heb jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? Wat zou je antwoord daarop zijn? Mooi, er zijn er een aantal die, of er zijn er die ja zeggen, maar hè, dat is mooi. Maar hier staat er, er zijn er ook die zeggen, we hebben nog geen eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En zo leven sommige christenen. Ze leven soms nog zo vanuit de gedachte dat ze zelf in eigen kracht een ander leven moeten gaan leven. Dat je in eigen kracht een soort Jezus wil gaan imiteren. En als je dan hier vanmorgen zit en je zegt, weet je, er komt niks van terecht. Nou, dan heb je misschien nog weinig ervaren van wie de Heilige Geest en wie de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest in jou wil doen. Dus daarom gaan we vanmorgen ook hierover nadenken. Hè? Maar ja, daar gaat het om, hè? Dat je weet dat de Heilige Geest in je woont. Nou, ik zou hier een schemerlamp neer kunnen zetten en daarin een stopcontact. Maar als die stekker niet in het stopcontact zit, nou, dan gaat die schemerlamp geen licht verspreiden. Hij moet aangesloten zijn op 220 volt. En zo moeten wij aangesloten zijn op de krachtbron van de Heilige Geest om het licht van Jezus te weerspiegelen, te verspreiden. Nou, de eerste les. Wie is de Heilige Geest? De komst van de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? Dat zijn gewoon een paar dingen gewoon weer om het opnieuw op je in te laten werken. Nou, er zijn heel veel boeken verschenen over de Heilige Geest. En ik heb, ik denk 10 jaar geleden heb ik hier rechts het boekje van Andrew Murray, de volle Pinksterzegen. Ik vind dat altijd een heel mooi boekje. Dat gaat ook echt over hoe kan je nou die volle Pinksterzegen verkrijgen? Hoe kan je die bewaren? Welke hindernissen kunnen er zijn? Hè, het is uiteindelijk de titel gekregen, de volheid van de Heilige Geest. Hè, maar een boekje van John Stott is mooi. Maar je ziet wel dat elk boek heeft zijn eigen accent. He, bijvoorbeeld Lloyd-Jones, die spreekt over in het boekje Onuitsprekelijke Vreugde over een doop met de Heilige Geest als een second blessing, als een tweede zegen. Ja, je kan een kind van God zijn, maar je kan nog niet de Heilige Geest ervaren als een soort, als een soort persoonlijke ervaring. Nou, daar gaan we het straks nog over hebben in hoeverre dat een Bijbels gegeven is, een second blessing, ofwel een doop met de Heilige Geest. Daar gaan we het vanmorgen ook, komen we er ook op terug. Nou, een paar citaten uit die boeken. John Piper zegt, you cannot serve Christ apart from the Holy Spirit. Dus ja, je kan zeggen dat je een christen bent, je kan zeggen dat je de Heere wil dienen, maar dat kan niet losstaan van een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Hè? Het is de Geest die de Heer Jezus in het centrum zet van ons leven. Het is de Heilige Geest die ons geloofsoog elke keer weer richt op de Heer Jezus. Nou, Tozer, ook echt een man van God. Ten tijde ook van Billy Graham en David Wilkerson. Die zei dit. Het leven door de Geest is geen speciale luxe editie van het christendom. Het is een onderdeel van het totale plan van God voor zijn volk. Het lijkt wel eens op dat de Pinksterbeweging en de charismatische beweging in de zin van, die hebben dan een soort luxe gemeente, luxe editie, die hebben het dan alleen over de Heilige Geest. Ja, wij hebben het er wat minder over. Nee, het is het totale plan van God. Hè? Dus of je nou gereformeerd bent, of evangelisch, of vergadering, wij hebben allemaal Gods Geest nodig en de Heer heeft het ook allemaal voor ons ter beschikking gesteld. Nou, een heel mooi boekje, het is niet meer te verkrijgen, alleen tweedehands, dat is van Francis Chan. Een churchplanter. En dat boekje heet De Vergeten God. Een herontdekking van de Heilige Geest. En die heeft hele mooie one-liners in dat boekje. Deze onder andere. Zonder de Heilige Geest heeft de kerk niet de kracht om anders te leven dan andere groepen en mensen. Ja, je kan een groep zijn, je kan met elkaar een vereniging hebben. Maar uiteindelijk is het de Heilige Geest in en door ons die het verschil maakt. Dat wij het leven van Jezus in de praktijk gaan brengen. Als we die geest missen, ja, dan zijn we ook maar gewoon een club waar weinig getuigenis van uitgaat. Hè? Leven uit de geest houdt in dat je uit een gewoonte, dus een levensstijl, een voortdurende en actieve interactie hebt met de Heilige Geest. En dat is eigenlijk wat de Heer wil, dat wij voortdurend online met boven zijn. Dat wij voortdurend mogen weten, ik ben het in het centrum van Gods wil. Ik ben nu vandaag, het is Gods wil dat ik hier op de Bijbelschool ben gekomen, dat ik investeer in dat wat het onderwijs mij biedt, de boeken, en dat ik daarin gehoorzaam ben. Ik weet dat ik nu in het centrum van Gods wil ben en dat ik als een soort levensstijl, ja, me laat leiden door zijn geest. Dat de Heer je ook, ja, hoe moet ik zeggen, aanzet om dingen te doen of niet te doen, hè? Een actieve interactie. Dat betekent ook, hè, communicatie met de Heilige Geest, intimiteit met de Heilige Geest. Nou, wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is een persoon en geen kracht. Wij kunnen niet communiceren met een kracht, toch? Of met een boom, of met iets wat leven geeft, maar wat geen persoon is. Dus het is zo belangrijk om te beseffen dat de Heilige Geest een persoon is waar we een relatie mee kunnen hebben. Nou, hij wordt in de Bijbel niet als een het aangeduid, maar als een persoon. Hij zal de wereld overtuigen van zonde en hij zal u de weg wijzen en in al de waarheid leiden. Jullie krijgen een PowerPoint, hè? Dus dat, we gaan er wat sneller doorheen, maar dat komt nog naar jullie toe. Maar de Heilige Geest is ook heel mooi, hè? Heeft een wil, heeft verstand en emoties. En dat is ook heel belangrijk om dat te beseffen. De Heilige Geest heeft een wil, verstand en emoties. Bijvoorbeeld, er staat in 1 Korinthe 12, die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Daar gaan we vanmiddag over nadenken, over de gaven van de geest. God is soeverein, hij deelt uit zoals hij wil. Dus de Heilige Geest heeft een wil. Of, zo kent niemand de dingen van God dan de geest van God. Dus de Heilige Geest heeft ook een verstand. Die kan dingen weten. En ons duidelijk maken. Maar we kunnen ook de Heilige Geest grieven. We kunnen de Heilige Geest kwetsen. We kunnen de Heilige Geest pijn doen. De Heilige Geest heeft dus gevoel. En zit daar niet misschien het grote probleem dat wij gewoon heel vaak dat niet beseffen, dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven? Dat we de Heilige Geest verdriet kunnen doen door ons gedrag. Door de manier waarop we onze tong gebruiken. Doordat we ongehoorzaam zijn. En daarom, de Heilige Geest is een tere, ja, een persoon die heel teer is. Dat wil zeggen, dat wordt vergeleken in de Bijbel met een duif. Er zijn verschillende symbolen voor de Heilige Geest. Olie, water, maar ook het beeld van een duif. En een duif is heel, ja, is een heel bijzondere vogel eigenlijk. Hè? En hoe moet ik het zeggen? We moeten beseffen dat de Heilige Geest ook in die teerheid ook gewoon in onze harten wil wonen, maar dat we die geest ook niet moeten bedroeven. Nou, de derde plaats, de Heilige Geest doet dingen die alleen een persoon kan doen. Hè? Dus hij onderzoekt, hij spreekt, hij pleit, hij getuigt, hij onderwijst en hij leidt. Nou, dat kunnen, een kracht kunnen dat niet doen, ja? Ja.
Hoe kan je Bijbels uitleggen dat wij een relatie met de Heilige Geest moeten krijgen?
Een relatie met de Heilige Geest. Nou ja, goed, in die zin, gehoorzaamheid heeft toch alles te maken met een relatie, toch? Dus God spreekt met ons en wij reageren terug. Hè? Dus er is een interactie, er is een relatie met de Heilige Geest.
Is het zo dat de Heilige Geest niet zorgt voor het eenrichtingsverkeer? De richting ons als gelovigen naar de Heer Jezus toe? Dat hij daar het kanaal van is?
Ja, nou goed, kijk. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat de Heilige Geest Christus verheerlijkt in ons leven. Maar tegelijkertijd is het wel dat de Geest verhindert Paulus om ergens naartoe te gaan. Hè. Dus weet je, we kunnen helemaal naar details toe gaan, maar uiteindelijk denk ik dat wij ervan bewust moeten zijn dat de Heilige Geest als een persoon in ons woont waar we zorg voor moeten dragen. En dat heeft toch alles te maken met intimiteit en met een relatie. Maar goed, we kunnen er later nog even over doorpraten, maar dat is, ja. De Heilige Geest is God. Hij wordt in de Bijbel zo genoemd, hè, dat de Heilige Geest, het is de uitvoerende, hoe had ik hier ook niet genoteerd, maar van de Godheid, hè, dus de uitvoerende persoon van de Godheid, hè. We zeggen wel het toepassende werk van de Heilige Geest. Dus Gods Geest is God, maar hij wordt ook een Heilige Geest genoemd. Dat vind ik ook wel belangrijk in deze tijd, hè. Soms dan denken we dat het een blijde geest is of een lieve geest is, maar de Heilige Geest. Hè, die ons Gods heiligheid deelachtig maakt. En hij heeft ook goddelijke eigenschap. Ja, hij wordt in de Bijbel eeuwig genoemd, alomtegenwoordig genoemd, almachtig genoemd, alwetend. Hè, de waarheid genoemd, scheppend. Hè, dus het is belangrijk dat de Heilige Geest God is, de derde persoon in de Godheid. En hij wordt in één vader, in één adem met de Vader en de Zoon genoemd, hè, de drie-enige God. Nou, dat is denk ik voor ons allemaal wel herkenbaar. Dat weten we wel. Nou, wie is de Heilige Geest? Hij is degene die Christus vervangt. Hij neemt de plaats in van Jezus. Nou, er staat, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Nou, wat ik heel mooi vind, is dat woordje parakleet. He, hij wordt in de Bijbel trooster genoemd. Ik zal u een andere trooster sturen. Nou, wat betekent parakleet? Parakleet, dat betekent advocaat. Een helper. Hij die langs ons komt. Er staat dat hij komt niet alleen in ons wonen, maar hij zal ook bij ons zijn. In welke mate zijn we ons daarvan bewust? Als we naar het ziekenhuis gaan, als we een moeilijk sollicitatiegesprek hebben, als we in de problemen zijn, in welke mate ben ik mij bewust dat de Heilige Geest in mij woont en bij mij is? He, dat staat er. Hij zal in u komen en hij zal bij u zijn. Hij komt langs ons staan als het ware. En hij bemoedigt ons, hij inspireert ons, hij geeft leiding. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest is onze helper, onze belangenbehartiger. He, dus de Vader en de Zoon hebben een belangenbehartiger hier in ons hart. De Heilige Geest. De trooster. Die ons troost door ons voortdurend te wijzen op het offer van Christus. Die ons wil troosten in alle omstandigheden die ons wil leiden. Maar in de Bijbel, en ik heb het al een keer eerder hier gezegd. De Bijbel zegt ook dat wij een parakleet in de hemel hebben. Wie is dat? De Heer Jezus. En hoe wordt hij genoemd in 1 Johannes 2 vers 1? Onze voorspraak. Dus dat is zo wonderlijk. De Vader en de Zoon hebben een belangenbehartiger hier, een trooster in ons hart. En wij hebben een belangenbehartiger, een voorspraak in de hemel, de Heer Jezus. En wat staat er, hè? Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik weet niet of ik dat voorbeeld hier wel eens gebruikt heb, maar ik vind dat altijd een mooi voorbeeld. Hè? Als het gaat over het bedroeven van de Heilige Geest. Hè, dat nare gevoel, dat je je beroerd voelt, dat je er spijt van hebt. Hè, dan ja, je merkt het gewoon, de geest gaat niet uit je, maar je merkt de tegenwoordigheid, de vreugde is weg. De tegenwoordigheid van de Heer is weg. En op hetzelfde moment dat ik mijn zonde beleid. Want dan zegt de Heer in 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, is daar een belangenbehartiger in de hemel. De Heer Jezus die daar wijst op zijn wonden. En zegt, Vader, ik heb verzoening gedaan voor deze zonde. En dan op datzelfde ogenblik, ja, dan wil de Heilige Geest ons opnieuw bepalen bij de kracht van Gods woord, bij de kracht van Gods belofte. Dat als ik ga staan op Gods belofte, namelijk dat als ik mijn zonde belijd, dan wil God ze niets liever dan vergeef. En dan moeten wij niet luisteren wat de duivel zegt. Dan moeten we niet luisteren naar onze gevoelens. Maar dan moeten we gaan staan op Gods woord. Een trooster. In elk verdriet. Ook als we gezondigd hebben dat we op Gods belofte mogen staan. Hij is als de geest van de waarheid bij mij. en in mij. Dat heb ik al gezegd. Nou, de komst van de Heilige Geest. Even een paar gewoon weer helder krijgen voor jezelf. Dus er zijn dingen die je al weet. De Heilige Geest zien we in het Oude Testament wel werkzaam vanaf de schepping. Dus het is niet dat de Heilige Geest in het Oude Testament niet is geweest. We lezen zelfs in Handelingen of in Genesis 1, de Geest van God zweefde op de wateren. Dus de Heilige Geest was vanaf het begin van de schepping werkzaam in deze wereld. Maar de Heilige Geest woonde nog niet op aarde. Dat wil zeggen, hij was onder het oude verbond meer op mensen. Nou, daar kan je ook weer helemaal over gaan dogmatiseren met elkaar. Maar we lezen in Johannes 7, vers 39, over die stromen van levend water. En dan staat er heel duidelijk geschreven dat Jezus zegt, want de Heilige Geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat wil zeggen dat in het oude verbond of onder het oude verbond de Heilige Geest op een andere manier werkzaam was dan na Pinksteren. Meer op mensen dan in mensen, denk ik zelf. Dus je leest dat de Geest over Gideon kwam en dat de Geest wel werkzaam was. Het was niet zo dat de Geest er helemaal niet was. Maar op een andere manier dan onder het nieuwe verbond. Nou, de komst van de Heilige Geest werd door Jezus aangekondigd en zou de plaats van Jezus innemen als trooster. En daarmee zou er een betere situatie ontstaan. Waarom een betere situatie? Nou, omdat nou de Heer Jezus, bij de discipelen was de Heer Jezus er wel bij zijn discipelen. De Heer Jezus was samen met zijn discipelen, maar nou met Pinksteren zou hij in mensen komen wonen. Ons lichaam maken tot een tempel van de Heilige Geest. Dus dat is zoveel beter dan onder het oude verbond en in de overgangssituatie met zijn discipelen. Nou, nadat Jezus in de hemel verheerlijkt was, stortte hij zijn geest uit in de gelovigen. Dus de Bijbel spreekt over ons lichaam wordt een tempel van de Heilige Geest. Nou, we zien dat met Pinksteren. Eerst de Joden, dus het cirkeltje wordt groter. Dan vervolgens naar de halfjoden, de Samaritanen. En dan uiteindelijk naar de niet-joden, de heidenen. Dus daarin zie je Handelingen 1 vers 8 zich ontrollen. Dus laten we even kijken naar Handelingen 1 vers 8. Handelingen 1 vers 8. Daar zien we als het ware die cirkel groter worden. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, dus wel onder de Joden, als in heel Judea en Samaria, de halfjoden, de Samaritanen, tot aan de uitersten van de aarde. Dus het zou uiteindelijk de hele heidenwereld bereiken. Onder het oude verbond was alles een beetje gecentreerd rondom Israël. Maar nu onder het nieuwe verbond, met Pinksteren, gaat het evangelie over de hele wereld. De kracht van de Heilige Geest. In het Grieks wordt daar het woordje exousia gebruikt. Gezag, autoriteit. Die we nodig hebben om zijn getuigen te zijn. Dus wat is een effect van geestvervuld leven? Dat is vrijmoedigheid in het getuig. Nou, als je Handelingen leest, dan zie je wat de geest kan doen in levens van mensen. Dagelijks kwamen er mensen tot geloof. Ze waren vol van vreugde in eenvoud van hart en ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. Dus lofprijzing en aanbidding is ook zo'n gevolg van geestvervuld leven. We hebben, wees dan volk des Heren blij en welgezind. En zeg telkens keren, Christus overwint. Dat is iets van die dynamiek van geestvervuld leven. Lofprijzing en aanbidding. Waarin je de Heere mag groot maken. Nou, daar hebben wij Gods geest voor nodig. De kracht van de Heilige Geest. Nou, kracht betekent eigenlijk in staatstelling tot. In staatstelling tot, hè. Het heeft alles te maken met dynamiet. Dynamos. Dynamiet, het is, als Gods geest over ons komt, dan is er, God kan het onmogelijke in mensen en door mensen doen. Nou, dat zien wij in Handelingen gebeuren. En daarmee ontstond het lichaam van Christus. Hij als hoofd in de hemel en op aarde de gelovigen die in de geest tot het lichaam gedoopt zijn. Hè? Doop met of in de Heilige Geest. Nou, ik ga daar straks nog even iets over zeggen. Maar ik ben er... Een vraag, die zou Gert-Jan kunnen stellen. Hè, die, Gert-Jan is een bijbelleraar die luistert naar de punten en de kom, maar dat mag. Maar is de gemeente er nou vanaf Pinkster of vanaf het begin van de schepping? Wat zou jij zeggen?
Vanaf Pinksteren.
En als er hier iemand is die gereformeerd is, Gerwin, wat zou jij zeggen? Is de gemeente er vanaf Adam of vanaf Pinksteren? Nee. Nee, wat zegt de gereformeerde theologie?
De kerk van Duivenpoort is de kerk van Nieuwe.
Ja, dus de gemeente is er vanaf Adam. Nou, ik ben er zelf voor mezelf, ik merk gewoon van, het heeft heel veel consequenties. Want dan kom je ook weer in de bedelingen leren. Ik wil dat maar even gewoon in het midden laten liggen. Maar uiteindelijk geloof ik dat het zal worden één kudde en één herder. En ja, moet je het dan zo uit elkaar gaan trekken. Verschillend heilsplan van God met Israël met de gemeente. Nou, in die diepte wil ik nu niet gaan. Maar je moet er maar voor jezelf eens over nadenken. Hè. Maar uiteindelijk spreekt de Bijbel over in Korinthe over het lichaam van Christus. Dat wij, en blader even met mij mee naar 1 Korinthe 12 vers 13. 1 Korinthe 12 vers 13. Nou, er staat in 1 Korinthe 12 vers 3 dit. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus een vervloekte. Ook kan niemand zonder de Heilige Geest zeggen, Jezus is Heer. Dus je kan uiteindelijk niet in je leven Jezus belijden als Heer, als je niet wederom geboren bent en de Heilige Geest hebt ontvangen. Het is een heel belangrijke statement. Zonder de Heilige Geest kunnen we niet zeggen Jezus is Heer. Maar nou staat er in vers 13. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. He, dus ik denk zelf persoonlijk, denk ik, dat wij kunnen zeggen dat als je echt nadenkt over de doop met de Heilige Geest, dan zou ik dat helemaal willen verbinden met de wedergeboorte. In de wedergeboorte, als we tot levend geloof komen, worden wij gedoopt tot het lichaam. En ja, hoe moet ik het zeggen? Als er in de Bijbel, er wordt nog wel één of twee keer, wordt er misschien ook over de doop met de geest gesproken. Maar ik zie dat veel meer in het licht van geest vervuld worden. Hè? Dus als een soort second blessing, als een soort tweede ervaring in je leven, dat kom ik niet tegen in de Bijbel. Hè? Dus dat zijn hele specifieke situaties bij Cornelius, maar het is niet de doorlopende lijn van het Nieuwe Testament. Hier lezen wij dat wij in de wedergeboorte tot het lichaam van Christus gedoopt worden, omdat de Heilige Geest in ons komt wonen. Nou, nog altijd als iemand tot geloof komt, wordt hij door de Heilige Geest tot het lichaam van Christus gedoopt. Als lid van het lichaam toegevoegd, wordt hij verzegeld met de Heilige Geest. Daar zeg ik straks nog iets over. Gods Geest woont dus blijvend in ons. Zonder de Heilige Geest ben je geen christen. Als iemand de Geest van Christus niet heeft, ben je niet van hem. Ja, je komt natuurlijk ook bij de vraag, hè, is er dan afval van heiligen? Ik geloof zelf dat er geen afval is van wedergeborenen. Dus ik geloof als God een wonderwerk doet in het hart van een mens, en Gods geest komt in ons wonen, dan zal die ons nooit meer verlaten. Het kan wel zijn dat er natuurlijk afval is van naamchristenen, dat je heel ver mee kan lopen in het christelijke leven. Maar het is onmogelijk als Gods geest in je komt wonen, dat die je ooit nog zal verlaten. Ik geloof als God, zoals die van de schepping beleiden wij, dat God deze schepping niet loslaat. En dat hij met deze schepping doorgaat. Hè, dat hij deze, dat zijn handen er niet van terug heeft getrokken. Zo geloof ik ook dat hij in de herschepping van mensen zijn handen niet zal terugtrekken. En als we dan spreken in Hebreeën, in de Hebreeënbrief over, het afdrijven. He, als we daar spreken over de hemelse gaven gesmaakt, dan geloof ik dat het daar gaat over mensen die nooit werkelijk wedergeboren zijn geweest. Gods geest woont dus blijvend in elke gelovige. Nou, de Heilige Geest maakt ons onderdeel van het wereldwijde lichaam van Christus. He, we hebben net gelezen, het zijn Joden, het zijn dat we Grieken zijn. Wij zijn alle met één geest doordrenkt. Dat vind ik zo mooi. Wij zijn de afgelopen week... Vorige week zijn we in Spanje geweest om twee zusters te bezoeken die uit het New Age komen. Ze hebben een lesbische verhouding geleefd voor jaren. Ze zijn de Bijbel gaan lezen, twee Nederlandse dames. En ze waren helemaal in de New Age betrokken. En ze hebben nou een nieuwe bediening, New Page Ministries. Moet je maar eens opzoeken, hè? Mooi. Een nieuwe pagina, New Page Ministries. En ik heb ze via WhatsApp gesproken. En ze hadden me uitgenodigd om bij hun opening te zijn van een counselingcentrum. En dan kom je daar en dan merk je gewoon van, ja, diezelfde geest die in hun woont, die woont ook in ons. Dan alsof je elkaar al jaren kent. Ze hebben diezelfde ervaring met God. Hè, en dan ervaar je dat wereldwijde lichaam van Christus is zo mooi. Hè, dat verbindt ons aan elkaar. Nou, een slotconclusie. Ik heb er al iets van gezegd. Hè. In de Bijbel tref je geen expliciete oproep om een doop met de geest te zoeken. Veel eerder wordt het accent gelegd op het feit dat de geest in de gelovige woont. En dan komt het, dat hij geroepen wordt geest vervuld te leven. En door die geest te wandelen. Dat is veel meer de rode draad, denk ik, in het Nieuwe Testament. En niet zo van dat je extreem moet gaan zoeken van ik moet naar een second blessing, een tweede ervaring gaan zoeken. Ik moet nu nog gedoopt worden met de Heilige Geest. Nee, wat zegt Efeze 1 vers 3? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen. In de hemelse gewesten, in Christus. Dus ik geloof dat wij in de wedergeboorte ontvangen wij de Heer Jezus en alles wat nodig is voor ons geestelijke leven. De vraag is alleen, leven we ook daaruit? Verstaan we dat ook? Nou, dat is, denk ik, hoe moet ik het zeggen, op de leerschool van de Heilige Geest gaat de Heilige Geest uitpakken wat we in Christus hebben ontvangen. Bladen met mij even naar 1 Korinthe 12. Of nee, sorry, 1 Korinthe 2, vers 12. 1 Korinthe 2, vers 12. Ik heb nog drie dia's en dan gaan we pauzeren. 1 Korinthe 2 vers 12. Ik vind dat zo'n ontzettende belangrijke tekst. Wat staat er in 1 Korinthe 2 vers 12? En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Hè, dus dat duidelijk op dat, dat de geest ook God is. Opdat, en als we het woordje opdat lezen, moeten we altijd het vertalen met het doel dat. Dus waarom hebben wij de geest ontvangen? Nou, met het doel dat we zouden weten de dingen die ons door God genadig, gratis, om niet, geschonken zijn. En niet worden. Dus wat gebeurt er op het moment dat ik wederom geboren word? Ontvang ik de volheid van de Heilige Geest? Ik ga straks de tweede uur, gaan we naar het hart toe. Hè? En leef ik nou ook uit die volheid van de Heilige Geest? Maar ik geloof dat wij in de wedergeboorte, ja, hoe moet ik het zeggen, het hele cadeau krijgen. Weer Jezus Christus en alle schatten, alles wat nodig is voor het tijdelijke leven en voor het eeuwige leven. Alleen nu moeten wij dat gaan begrijpen. Wij moeten dat weten. Dus de Heilige Geest gaat uitpakken van hetgeen wij in Christus hebben ontvangen. Doordat je geestelijk gaat groeien, doordat je onderwijs krijgt, gaat de Heilige Geest dat cadeau uitpakken. Hij gaat het openmaken voor ons. En de verwondering en de vreugde wordt steeds groter. Dus wij moeten leren wandelen door de Geest. In de pas blijven met de Heilige Geest. Hem gehoorzamen, naar hem luisteren. En zijn opdrachten uitvoeren. Het woord lezen. Het woord wat ook altijd weer ons richting geeft. En de geest die ons de krachten van laat ervaren. Maar ook dat geestvervulde leven waar we straks ook over nadenken. Nou, als we Christus aannemen, dan ondergaan we een tweede geboorte. En ja, met wie spreekt de Heer Jezus daarover in de Bijbel? Met Nicodemus, hè? Een religieus mens. Een religieus mens die helemaal geen begrip had van wedergeboorte. Dus wedergeboorte, die tweede geboorte, is noodzakelijk om het koninkrijk van God te zien. Ik weet niet, God weet het, of er hier ook nog studenten zijn die misschien wel zich hebben aangemeld voor de Bijbelschool, maar die eigenlijk misschien zeggen, ja, maar ik ben ten diepste gewoon nog steeds niet wedergeboren. Als ik die dingen allemaal hoor op de Bijbelschool, ik vind het heel mooi, ik vind het heel hoog, ik vind het heel groot, maar ik kan er niet bij. Ik heb Gods geest niet inwonend ontvangen. Hè, de Bijbel leert ons dan ook, hè, dat wij ons moeten bekeren, onze zonden moeten belijden, de Heer Jezus aannemen. Dan worden we wedergeboren. Nou, hier lezen we in vers 14 van hoofdstuk 2, van 1 Korinthe 2. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem, omdat voor hem, hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De natuurlijke mens, ja, die kan in de kerk zitten. Die kan, precies weten hoe God de mensen bekeert. Hij kan precies weten hoe de dingen zitten. Maar als het gaat over het evangelie, dan is het voor hem dwaasheid. Want hij mist uiteindelijk de Heilige Geest, die ook geestelijk beoordelingsvermogen geeft. De geestelijke mens, die de Heilige Geest ons heeft ontvangen, heeft dat wel. He, die heeft dat wel, want die heeft de denken van Christus gekregen. Nou, we hebben dus een wedergeboorte nodig. Nou, wat gebeurt er op het moment van de wedergeboorte? Bladeren we mij even naar 1 Korinthe 3, vers 16. Op het moment van de wedergeboorte, dan staat er, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? De tweede keer waar er wordt gesproken over een weten. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Een vraag. En nu weer, weet je dat jij Gods tempel bent en dat de geest van God in je woont? Dus die persoonlijke vragen moeten we elkaar ook stellen vandaag. Nou, ik heb dat misschien eens een keer eerder uitgelegd, maar het gaat ook om een stuk herhaling. Wie weet welk Griekse woord er staat voor het woord tempel hier in dit vers, 1 Korinthe 3, vers 16. Wie weet dat? Welk Griekse woord? Dan moet je even je aantekeningen zetten. Daar staat het Griekse woordje naos. Nou, als je het woordje tempel gaat bestuderen in de Bijbel, dan worden er twee Griekse woorden gebruikt. Het woordje hierom en het woordje naos. En wat is het verschil? Als je dat ziet, kan het gewoon een revolutie zijn in je leven. Als het gaat over het woordje hierom, dan gaat het over het hele tempelcomplex. Hè, dat weet je misschien wel, het voorhof, het heilige der heiligen. Het hele tempelcomplex waar al die rituelen plaatsvinden, dat is het woordje hierom. Maar nou staat hier, weet u niet dat u Gods tempel bent? Daar wordt het Griekse woordje naos gebruikt. Wat is naos? Dat is het heilige der heiligen. Daar waar Gods tegenwoordigheid is. Daar waar de wolkolom en de vuurkolom zijn. De tegenwoordigheid van God. Weet u niet dat u Gods heilige der heiligen bent, omdat Gods geest in je woont? Voel je aan hoe makkelijk wij dan kunnen zondigen zonder te beseffen dat die heilige geest ons lichaam tot het heilige der heiligen heeft gemaakt? En daarom, als het gaat over zonde in ons leven, en we zullen twee uur daar misschien nog wat verder op terugkomen, maar als je alleen al nadenkt over van ja, nou ja, de hele discussie van wel of niet roken, ja, als je baptist bent in Rusland, hè, van de broedergemeinde, van de Friedestime beweging. Hè? Dus dan word je onder censuur gezet. Pinksterbroeders en zusters in Roemenië. Als je daar in de gemeente zit en je gaat nog aan de sigaret. Ja, dan word je onder de tucht gezet. Waarom? Omdat ze zeggen, ja maar je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Vers 17. Als iemand de tempel van God te gronde richt. Zal God hem te gronden richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Nou, borstel daar maar eens voor Gods aangezicht. Hè? Vraag het eens aan de Heer. Gods geest komt op het moment van de wedergeboorte in ons wonen en mijn lichaam, zoals ik hier sta, maakt hij tot het heilige der heiligen. Leef ik voortdurend in die bewustheid. Dat is misschien wel geestvervuld leven. In de voortdurende bewustheid leven. Gods heilige geest. Niet Gods blijde geest, maar Gods heilige geest woont in mij. Nou, het werk van de Heilige Geest. Twee afsluitende sheets en dan gaan we koffie drinken. Die werkt dus de wedergeboorte. Hij maakt ons onderdeel van Christus' lichaam. Hij verzegelt de gelovigen. Dat is ook een interessante. Blader met mij even naar Efeze 1 vers 13. Want Lloyd-Jones noemt dat ook eigenlijk wel een tweede ervaring, die verzegeling. Hè, die doop met de geest. Maar ik denk dat je het zo uit moet leggen. Efeze 1 vers 13. Er staat hier, in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, hier staat eigenlijk, toen je tot geloof kwam, zette Gods geest als het ware een stempel op, een zegel op. Je bent van mij. Je bent van de drie-enige God, het eigendom. Maar als je dat Griekse woord gaat bekijken, dan staat er eigenlijk een participium. Een voortdurende actie. Dus letterlijk staat er eigenlijk, al gelovende zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. Dat staat er eigenlijk. Al gelovende zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest van de belofte. En ik denk zelf persoonlijk dat het hier gaat over het verkrijgen van heilszekerheid, geloofzekerheid. Hè? Zoals Romeinen 8 zegt, hij getuigt met ons, Gods geest getuigt met ons, dat we kinderen van God zijn, dat we het eigendom van God zijn. Dus door voortdurend de toevlucht te nemen tot Christus, door elke keer weer met je zonde, met je mislukkingen, met je falen, het leven buiten jezelf bij de Heer Jezus te zoeken, je vertrouwen te stellen op Gods belofte, word je verzekerd van je aandeel in Christus. Komt daar het zegel van de Heilige Geest. Je bent het eigendom van God. Je bent Gods kind. Het getuigenis van de Geest en de verzegeling, zoals het hier gezet, met de Heilige Geest. Ik zou zelf zeggen, dat is hetzelfde. Het heeft alles te maken, die verzegeling met de Heilige Geest, met heilszekerheid. Geloofzekerheid. En hoe kom je tot geloofzekerheid? Nou, door het niet van jezelf te verwachten, maar elke keer weer tot Christus te vluchten, tot de Heer Jezus te vluchten. Je vertrouwen op hem te stellen. Nou, Gods geest onderwijst ons en leidt ons in al de waarheid. Wat kunnen er een leugens in ons leven zijn? De Heilige Geest ontdekt ons aan die leugens. En de Heilige Geest wil ons bevrijden van al die leugens. Hij wil ons laten zien dat Jezus de waarheid is. En niet alles wat we om ons heen zien en waar we het van verwachten. Nee, hij leidt ons in die waarheid. Hij komt ons te hulp en geeft ons kracht. En dat gebeurt allemaal op het moment dat we christen worden. De laatste sheet. Hij spreekt en werkt door ons heen. Hij doet ons gemeenschap met God beleven. He, dus ja, gemeenschap met de Heilige Geest is ook hè, dat hij de Vader en de Zoon ook in het middelpunt plaatst in ons leven. Hij maakt woning in ons hart. Hij bewerkt de vrucht van de Geest in ons. Daar gaan we het na de pauze over hebben. En hij overtuigt van zonde en heiligt ons. En hij verheerlijkt de Heer Jezus in ons leven. Hij zet hem in het centrum. En hij schenkt ons geestelijke gaven op het moment dat wij christen zijn. Hè? Dus Gods geest wil een wonderlijk werk in ons leven doen. Ja, hij wil uiteindelijk woning maken in ons hart. Ons lichaam maken tot een tempel van de Heilige Geest. We gaan straks, hij wil ons reinigen. En uiteindelijk wil hij weer Jezus in het volle licht brengen in ons leven. Dat is het eerste wat hij wil doen. Want in de gemeente van Korinthe, daar sluit ik mee af. Daar zie je dat het een charismatische gemeente is. De gemeente van Korinthe, er staat in 1 Korinthe 1 vers 7. Het ontbreekt jullie aan geen enkele charismata. En toch waren ze vleeselijk. Leg mij dat eens uit. Sommige mensen die gaan natuurlijk helemaal prat op geestesgaven. Zijn we daar niet voor? Absoluut zeker, het is Bijbels. Maar je ziet bij de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe 1 vers 7, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. En toch zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 1, ik wilde tot jullie komen als tot geestelijke mensen, maar jullie zijn nog vleeselijk. Ja, jullie zijn jonge kinderen in Christus, maar jullie levenswandel, daar ontbreekt vrucht. De vrucht van de geest. Ja, dat wordt gemist. Nou, en het gaat om het juiste evenwicht. Het gaat om de juiste volgorde, denk ik. Maar daar gaan we straks over nadenken. Ik wil kort de Heere danken en dan gaan we koffie drinken. Heere Hemelse Vader, wij willen u zo hartelijk danken voor het werk van de Heilige Geest. We willen de Heilige Geest eren en ook de ereplek geven als de Heilige die in ons woont. Maar we bidden ook, Heere, dat wij echt meer en meer ook mogen leren leven vanuit het feit dat ons lichaam geworden is tot een tempel van de Heilige Geest. Heere, ik bid dat in de eerste plaats voor mezelf. Hoe vaak leef ik met het gebrek aan het besef van het feit dat u als de Heilige in mij woont. Inderdaad, als die buurman of die buurvrouw daar is, of als anderen in onze omgeving zijn, dan willen we ons wel netjes gedragen. Maar Heere, wat als die mensen er niet zijn, wie zijn we dan thuis? Wie zijn we op onze werkplek? Wie zijn we in de auto onderweg? Wie zijn we met de kinderen? Wie zijn we met anderen in onze omgeving zonder de bewustwording dat u al in ons bent en bij ons bent in alle omstandigheden? Heere, verlevendig dat in ons hart. Heere, maak dat levend in ons hart. Mijn lichaam, een naoststempel, het heilige der heiligen. Daar waar Gods geest woont. Dat we die tempel niet te gronden willen richten. Niet willen verderven, staat er in het Grieks. O God, hoe vaak doen we dat? Door zonde. Hoe vaak doen we dat? Door verkeerde woorden. Dat we uw geest bedroeven. Heere, wilt u ons die bewustheid geven? We danken u dat uw geest ons altijd leidt naar het kruis. En dat er altijd vergeving is. En dat u ons leven wil veranderen. Maar Heere, het is een werkelijkheid wat broeder Zek zegt. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Heere, we denken ook aan die jonge man met 5 broden en 2 vis. In uw handen werd het gebroken en was dat offer een grote zegen. Maar Heere, we zijn soms misschien angstig. We deinzen misschien terug om werkelijk ons hele leven aan u over te geven. Geef dat deze dag zal uitwerken. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Heere, we bidden dat u ook in de tweede uur, Heere, ons overtuigt van het feit dat wij zo vaak het probleem zijn. Heere, dat we niet het licht van de Heer Jezus verspreiden. Heere, zegen ons, Heere, in het spreken en het luisteren, ook straks. En zegen ons ook in de gesprekken met elkaar, in Jezus' naam. Amen.